Aanstaande dinsdag vergadert de kerkenraad. Komende donderdag is er een reformatieherdenking van Stichting in de Rechte Straat in de hervormde kerk te Middelharnis. Dominee Breugem en dominee Droger hopen te spreken, aanvang 7:45. Komende zaterdag is er een reformatieherdenking van de gezamenlijke kerken in de Rehobothkerk in Sommelsdijk. Dominee C. Sonneveld en ik hopen te spreken, aanvang 7:30. En voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 99, versen 1 en 2. God de Heere regeert, beeft gij volken eert, en God die helpt in nood is in Sion groot. 99, 1 en 2.
Thank you.
gemeente, luisteren wij eerst naar de heilige wet van de Heere en laten wij daarna zingen 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 145 vers 6, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit Richteren hoofdstuk 11. Wij lezen de versen 12 tot en met 28. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Richteren hoofdstuk 11, de versen 12 tot en met 28. En daar lezen wij Gods woord. Voorts zond Jefta boden tot de koning der kinderen Ammons, zeggende: wat hebben ik en gij met elkander te doen, dat gij tot mij gekomen zijt om tegen mijn land te krijgen? En de koning der kinderen Ammons zeide tot de boden van Jefta: omdat Israël, als hij uit Egypte optoog, mijn land genomen heeft, van de Arnon af tot aan de Jabok en tot aan de Jordaan, zo geef mij dat nu weder met vrede. Maar Jefta voer wijders voort en zond boden tot de koning der kinderen Ammons. En hij zeide tot hem: zo zegt Jefta, Israël heeft het land der Moabieten en het land der kinderen Ammons niet genomen. Want als zij uit Egypte optogen, zo wandelde Israël door de woestijn tot aan de Schelfzee en kwam te Kades. En Israël zond boden tot de koning der Edomieten, zeggende: laat mij toch door uw land doortrekken. Maar de koning der Edomieten gaf geen gehoor. En hij zond ook tot de koning der Moabieten, die ook niet wilde. Alzo bleef Israël in Kades. Daarna wandelde hij in de woestijn en toog om het land der Edomieten en het land der Moabieten. En kwam van de opgang der zon aan het land der Moabieten. En zij legerden zich op gene zijde van de Arnon. Maar zij kwamen niet binnen de landpalen der Moabieten, want de Arnon is de landpalen der Moabieten. Maar Israël zond boden tot Sihon, de koning der Amorieten, koning van Hesbon. En Israël zei tot hem: laat ons toch door uw land doortrekken tot aan mijn plaats. Doch Sihon betrouwde Israël niet door zijn landpalen door te trekken. Maar Sihon verzamelde al zijn volk en zij legerden zich te Jachsa en hij streed tegen Israël. En de Heere, de God Israëls, gaf Sihon met al zijn volk in de hand van Israël, dat zij hen sloegen. Alzo nam Israël erfelijk in het ganse land der Amorieten die in datzelfde land woonden. En zij namen erfelijk in de ganse landpalen der Amorieten, van de Arnon af tot aan de Jabok, en van de woestijn tot aan de Jordaan. Zo heeft nu de Heere, de God Israëls, de Amorieten voor het aangezicht van zijn volk Israël uit de bezitting verdreven. En zoudt gij hun lieder erfgenaam zijn? Zoudt gij niet degene erven die nu God Kamos voor u uit de bezitting verdreef? Alzo zullen wij al degene erven die de Heere onze God voor ons aangezicht uit de bezitting verdrijft. Nu voort zijt gij veel beter dan Balak, de zoon van Zippor, de koning der Moabieten. Heeft hij ooit met Israël getwist? Heeft hij ook ooit tegen hen gekrijgd? Terwijl Israël 300 jaar gewoond heeft in Hesbon en in haar stedekens en in haar roer en in haar stedekens en in al de steden die aan de zijde van de Arnon zijn. Waarom hebt gij het dan in die tijd niet gered? Ook heb ik aan u niet gezondigd, maar gij doet kwalijk bij mij dat gij tegen mij krijgt. De Heere die rechter is, richte heden tussen de kinderen Israëls en tussen de kinderen Ammons. Maar de koning der kinderen Ammons hoorde niet naar de woorden van Jefta die hij tot hem gezonden had. Tot zover. In ons gebedgemeente willen wij denken aan zuster Voorsluis, die aanstaande woensdag opgenomen moet worden in het Maastadziekenhuis, omdat donderdag een stent bij haar geplaatst wordt. Zullen wij samen bidden. Heere, uw goedheid is hemelhoog en zo hoog de hemel is boven de aarde, zo groot is uw goedertierenheid over ons, dat wij in de afgelopen week gespaard zijn geworden, dat u ons elke dag hebt gegeven wat wij nodig hadden en dat u ons het voorrecht geeft dat wij mogen opkomen naar uw huis en dat wij dat mogen doen in alle rust, in alle vrede en dat wij niet bevreesd hoeven te zijn voor geweld van de overheid. Heere, wat bent u goed voor ons en dat te midden van deze wereld met zoveel onrust, waar spanningen toenemen, een wereld waarin verwarring is, corruptie en verdorvenheid, waarin onrecht plaatsvindt en waarin wij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Te midden van dit alles geeft u ons vrede en wij mogen met onze gezinnen in alle rust opkomen naar uw huis. Heere, daar willen wij u voor danken. We willen u ook belijden dat wij dit voorrecht niet verdienen. We willen u belijden dat wij ook niet beter zijn dan de mensen in Nigeria, waar ook in de afgelopen week een afschuwelijke aanval heeft plaatsgevonden en een dorp, haar inwoners, vermoord zijn. Heere, wij bidden u voor de nabestaanden. Wij bidden u voor hen die door dit alles getraumatiseerd zullen zijn. Wij vragen u om de vertroosting van uw Heilige Geest. En of u kracht wilt geven aan hen en ook aan zoveel anderen die lijden, omdat zij uw naam belijden. Heere, wij vragen u of u in ons midden wil zijn vanmorgen, of u niet op ons wil letten in wie wij zijn in onszelf, want wij hebben ook in de afgelopen week tegen u gezondigd. Wij kunnen niet voor uw heilig aangezicht bestaan. Heere, we belijden u onze tekorten, ook de zonden waar we niet eens meer aan terugdenken, ook de zonden die we alweer vergeten zijn, ook van de afgelopen week. Als u toch in het recht zou treden met ons, dan konden wij niet een ogenblik voor u bestaan. En daarom mag het een wonder zijn dat u ons nog nodigt om naar uw huis te gaan en dat wij hier mogen zitten. Heere, wij bidden u voor hen die hier niet met ons kunnen zijn. U weet daar ook de oorzaak van. En we bidden u ook, Heere, wanneer het verdriet teweeg brengt, dat geliefden hier niet met ons kunnen zijn, die hier vroeger wel waren, wellicht hun leven lang, en nu het niet meer kunnen, die thuis zijn, in het verzorgingshuis, of thuis in hun woning hier op ons dorp. Heere, wij vragen u uw ontferming over hen en geef dat zij toch mogen meeluisteren en dat uw woord voor hen tot troost en bemoediging mag zijn. En nu wij hier bij elkaar zijn, Heere, willen wij u ook bidden om de krachtige werking van uw Heilige Geest, dat u in het midden van de gemeente zult werken, dat u uw genade zult verheerlijken, O Heere, u bent gesteld tot een val en tot een opstanding van velen. Zo heeft Simeon dat geprofeteerd van u, o Heere Jezus. Heere, geef dat door uw kracht er velen in ons midden mogen opstaan in een nieuw en godzalig leven. Bewaar ons ervoor dat de verkondiging van uw woord ons tot val zou zijn, omdat we ons verzetten, omdat we niet willen buigen of bukken voor u. Heere, wilt u harde harten nog verzachten en vermurven? Wilt u met uw geest en woord heerlijk werken, opdat uw genade mag schitteren? En omdat het ook zo bij ons in de gemeente mag zijn, dat velen zich mogen verwonderen over uw woord, over de rijkdom van uw genade. En geef, Heere, dat wij ook versteld zullen staan van de diepte en de rijkdom van uw heilig woord. Kon het ook zijn vanmorgen, wanneer wij verder willen gaan met de overdenking van Jefta. Heere, er wordt niet zo vaak over deze richter gepreekt. Geef dat de overdenking van uw weg met Jefta ons tot zegen mag zijn. Heere, bedouw uw dienaar met kracht, vrijmoedigheid en wijsheid. Wat zijn wij toch allen stijl van u afhankelijk in het spreken, maar ook in het luisteren. Heere, open onze harten. Wil allerlei vooroordelen die er kunnen zijn wegnemen. Wil hinderlijke gedachten verdrijven. Ja, wil de vorst der duisternis weren. En wil zo met uw genade in ons midden zijn. Dat uw woord tot bekering en tot verlevendiging mag zijn. Heere, wij dragen u de zieken op. Ook hen die onder behandeling zijn. Er zijn verschillenden in de gemeente die zware behandelingen ondergaan. Heere, u kent hen. Wij bidden u of u deze behandelingen wilt zegenen. Of u hen mentaal en geestelijk kracht wil geven om dit alles te doorstaan. En geef dat te midden van dit alles zij mogen ondervinden dat u krachtig bevonden bent een hulp in benauwdheid. Heere, wij willen u ook bidden voor zuster Voorsluis, wanneer zij woensdag naar Rotterdam moet om donderdag geholpen te worden. Helpt u haar bij deze operatie. Wilt u haar een schild zijn in alle nood. En laat het woord des Heren dat doorlouterd en rein is, laat dat woord ook haar mogen vertroosten. Heere, wilt u alles wel maken. We willen u ook bidden voor broeder en zuster Hessel en Kobi Visser. En wij zeggen u dank dat zij hier weer terug in ons land mogen zijn voor enkele maanden. Heere, de aarde is van u. De volheid van de aarde en al de volkeren behoren u toe. Geef ook dat volk daar in Botswana ook u mag toebehoren. Dat het woord dat voor hen bereid is, dat het ingang mag vinden en dat het tot een rijke zegen zou werken. Heere, sterkt u onze broeder en zuster Visser hier. Wees hen goed en nabij. Schenk hen een vruchtbare tijd hier in Nederland. Geef hen ook straks weer lust en liefde en verlangen om aan het werk te gaan. En laten ze tot hun verwondering mogen zien dat het werk wat zij doen niet ijdel is in u de Heere. Heere, gedenk zo heel uw kerk over het rond van deze wereld. Breid uw koninkrijk toch uit. Doe het tot lof en prijs van uw heerlijke naam. Hoor dan ons gebed om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Laten wij zingen Psalm 85, de versen 1 en 3. 85, 1 en 3. Geliefde gemeente, enkele weken geleden hebben wij gemediteerd over de richter Jefta. En we zagen dat de schrift ons vertelt dat hij was een strijdbare held. Dat was hij geworden door de leiding die hij in zijn leven ondergaan is. Hij was een hoerenkind en nu had zijn vader meer zonen verwekt, maar wel bij zijn wettige vrouw. En toen de jongens opgroeiden, moest Jefta maar weg. Vooral toen er geërfd zou worden. En toen moest Jefta weg, ook uit het land. En toen vertrok hij naar het land Nob. En dat lag in Syrië. En daar verzamelden zich ijdele mannen rondom Jefta. Wat waren dat voor mannen? Het woord ijdel vanuit het Hebreeuws betekent mensen die niets hebben. Mensen die overal buiten vielen. Het waren onbelangrijke mensen. Mensen die niet in tel waren. Dat betekent dat woord ijdel. Betekent dus niet per se boosaardig of crimineel of slecht. Maar mensen die ook uitgestoten waren en die niets te betekenen hadden, die verzamelden zich rondom Jefta. En ze hielden zich in het leven door rooftochten te ondernemen. En zo werd Jefta door de nood gedrongen een strijdbaar held. En hoe ging het verder daarin? Het land Gilead waar hij vandaan kwam en in het land Israël. Nou, het ging daar heel slecht. Ze dienden allemaal de afgoden. En ze hebben nota bene al de afgoden gediend van al de omliggende volkeren. Dat hebben we ook al bezien. Gevolg daarvan was dat de Heer hen overgaf in de hand van de Filistijnen en van de Ammonieten. De Filistijnen in het westen, de Ammonieten in het oosten. En het oosten, daar kwam dus oorspronkelijk Jefta vandaan. Dat hele gebied werd daarom veilig gemaakt. En toen hadden de mannen van Gilead zich gegroepeerd. Ze wilden een vuist maken tegen het leger van de Ammonieten. En ze hadden een leider nodig. En wie kunnen ze daarvoor nemen? Toen dachten ze aan Jefta. En toen zonden ze een gezantschap naar Jefta. En Jefta is nou is voorzichtig. Jefta riep de naam van de Heer ook aan. En Jefta plaatst hen onder een eed voor het aangezicht van de Heere, dat ze het inderdaad menen wat ze zeggen. En zo gaat Jefta mee. En dan zien we nu in de versen 12 tot en met 28 hoe het toen verder met Jefta gegaan is. Wat hij als eerste gedaan heeft toen hij de leiderstaf opnam van het volk van Israël. Dan zien we dat Jefta als leider van het volk. We zien drie gedachten als u zo de tekst beziet. Ten eerste, hij zoekt de vrede, want hij zendt gezantschappen naar de koning van Ammon. Hij zoekt de vrede. Ten tweede, hij weerstaat de leugen, want hij weerlegt de valse aanklachten van de koning van Ammon. Hij weerstaat de leugen. En ten derde, hij vertrouwt op de Heere. Hij zegt, de Heere zal richten tussen u en mij. Dus we letten op Jefta als leider van het volk. Ten eerste, hij zoekt de vrede. Ten tweede, hij weerstaat de leugen. Ten derde, hij vertrouwt op de Heere. Dus nu Jefta leider geworden is, is het eerste wat hij doet, is het volk verlossen van de dreiging van de Ammonieten. Dat is zijn eerste taak. Jefta wil liever niet strijden, al is hij wel een strijdbaar held. Hij houdt niet van het strijden. En zo zien we dat hij niet maar een woeste rover was, die er graag op uittrok om te vechten en met geweld zijn zin te krijgen. Nee, hij zoekt oprecht de vrede. En hieruit blijkt dat wanneer het nodig is, Jefta de strijd zal laten en dat hij de onderhandeling vrede wil bewerken. Hij wil onnodig bloed vergieten voorkomen. En daartoe zendt Jefta boodschappers uit tot de koning van Ammon. Dat doet hij niet uit zwakheid, maar dat doet hij uit oprechtheid. En daarmee is Jefta ook volledig in overeenstemming met het woord van God. Want in Deuteronomium 20, vers 10, had de Heer aan Israël gezegd, wanneer gij nadert tot een stad om tegen haar te strijden, zo zult gij haar de vrede toeroepen. En als de stad zich dan overgeeft, dan zult u de stad laten leven en dan wordt de stad zijnsbaar, dan moeten ze belasting betalen aan jullie, maar dan laat je de hele stad in het leven. Dan zoek je de vrede van die stad. En dat doet Jefta hier nou ook met het volk van Ammon, met de Ammonieten. Hij wil bloedvergieten voorkomen. En daaruit blijkt ook dat Jefta een zachtmoedige geest heeft. En dat is weer een gevolg van zijn persoonlijke godsvrucht. Want deze Jefta was een godvruchtig man. Dat zullen we nu zo meteen zien, maar volgende week, zo de Heere wil, zullen we dat nog meer zien. En vaak is ook bij Bijbelverkladers een zeer negatief beeld van deze Jefta geschilderd. Maar wij willen vasthouden aan het feit dat Jefta een godvruchtige man was. Dat bleek ook al uit toen de gezanten uit Gilead bij hem kwamen. Dan gaat hij niet gelijk mee, maar hij riep de naam van de Heere aan. En ook hier, wanneer hij voor de strijd geplaatst wordt, blijkt dat hij vredelievend is. Hij zoekt eerst de vrede en dat ze door onderhandeling de strijd kunnen beslechten. En zo is Jefta in overeenstemming met wat Paulus later zou schrijven, Romeinen 12 vers 18, indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. En ook Hebreeën 12 vers 14, jaag de vrede na met allen. Jefta had gemakkelijk de aanval in kunnen zetten, maar hij wist hoe pijnlijk het kan zijn om geliefden te zien sneuvelen. En zo wil hij bloedvergieten voorkomen. En daarbij komt ook nog dat ten diepste wil Jefta helemaal niet strijden tegen Ammon. Want dat had de Heere in het verleden aan het volk van Israël verboden. Ze mochten geen oorlog voeren met Moab en met Ammon, omdat Moab en Ammon broedervolken waren van Israël. Want jongens en meisjes, hoe heten de beide zonen van Lot, die eigenlijk zijn kleinzonen waren? Ammon en Moab. Dus zij waren dus familie eigenlijk van het volk van Israël, dat uit Isaac en Jacob afstamde. En in Deuteronomium 2, vers 9, had de Heere al gezegd aan Mozes, beangstig Moab niet en meng u niet met hen in de strijd. Want ik zal u geen erfenis van het land geven, terwijl ik aan Lots kinderen Ar ter erfenis gegeven heb. En gij zult naderen tegenover de kinderen Ammons, beangstig die niet en meng u met hen niet, want ik zal u van het land der kinderen Ammons geen erfenis geven, terwijl ik het aan Lots kinderen ter erfenis gegeven heb. En Jefta weet dit, want hij kent de Bijbel zoals die in zijn tijd geschreven was. Hij kent de vijf boeken van Mozes heel goed. Dat zullen we zo meteen ook nog verder zien. En zo heeft Jefta ook geweten dat ze geen strijd eigenlijk behoorden aan te gaan met Ammon of met Moab. En daarom stuurt hij een delegatie naar de koning van Ammon. En hij vraagt in vers 12, wat hebben ik en gij met elkander te doen, dat gij tot mij gekomen zijt om tegen mijn land te krijgen? Met andere woorden, wat hebben we met elkaar te maken? Waarom strijdt u toch zo tegen ons? De laatste 18 jaren hadden de Ammonieten Israël door rooftochten geplaagd en onderdrukt. Richteren 10 vers 8. Maar nu lijkt het toch wel wat anders te zijn. Nu hebben de Ammonieten zich verzameld als een groot leger. En Jefta vraagt, waarom doet u dit? Wat hebben we met elkaar te maken? Laten we toch ophouden en ieder naar zijn eigen huis gaan. Het was te hopen dat de koning van Ammon door deze woorden tot inkeer zou komen. Net als later David tot inkeer kwam. Toen die wijze vrouw Abigail voor hem neerviel op haar aangezicht. En vroeg hem om niet Nabal en al de mannen daar te doden. En toen gaf Abigail aan David een zegen, eten en voedsel. En David heeft zich laten inwinnen voor de wijze raad van Abigail. En zo heeft later ook de Syrische generaal Naaman zich laten inwinnen door de wijze raad van zijn knechten van ga dan toch u wassen in de Jordaan. Zo moeilijk is dat helemaal niet. Maar en zo wil Jefta ook met zachtmoedigheid de koning van Ammon tot inkeer brengen. Jefta vertoont hier zachtmoedigheid. En hoe leert een mens zachtmoedigheid? Dat leert een mens door de omgang met God. Dat is nog steeds zo. Door de omgang met de Heere Jezus Christus leert een mens zachtmoedigheid. Dat leert u en dat leer ik aan de voeten van de Heere Jezus. Want de Heere Jezus leert u uzelf kennen door zijn woord, door de Heilige Geest. En dan ziet u zoveel kwaad in uw eigen hart en leven, dat u zich niet zo druk meer gaat maken over het kwaad wat anderen doen. Want u hebt zoveel met uzelf te stellen. En dan zoekt u ook de vrede met anderen. En dan bent u ook niet belust op uw eigen eer. Maar dan zoekt u de vrede en het welzijn met anderen. Want de Heere heeft ook zo met u gehandeld. Wanneer u kennis hebt aan het feit dat u een zondig hart hebt en dat de Heere Jezus overgekomen is in uw leven, dan weet u dat de Heere ook zo genadig en zachtmoedig en mild en goed met u gehandeld heeft. En genade maakt gunnend, dan wilt u ook met anderen zachtmoedigheid betonen. En dan hebt u het ervaren wat we gezongen hebben op Psalm 85, dat de Heere niet in wraak zijn lust vindt, maar in gunst. En dat de Heere vergeven wil. En wanneer u dat meemaakt, dan wordt u ook vergevingsgezind aan een ander. En dan verlangt u ernaar dat die vrede van God, die alle verstand te boven gaat, ook in andere harten leeft. En zo heeft de Heere Jezus toch ook gezegd in Matteüs 11, vers 29. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zo werkt de Heere in het leven. Hij leert mensen zachtmoedigheid. Want de Heere Jezus is zelf zachtmoedig. Kent u deze zachtmoedigheid? Heeft de Heere al zo gewerkt in uw leven? U kunt het leren van Hem aan zijn voeten. Bij het ontdekkend licht van Gods geest. Wel nu, Jefta zoekt de vrede met de koning van Ammon. Maar dan zien we dat hij de leugen weerstaat. Want een zachtmoedig man zoekt de vrede, maar hij hoeft het onrecht niet te tolereren. Hij mag de leugen niet goedkeuren, vooral wanneer het welzijn van anderen betreft. Hij moet de waarheid wel bevorderen en de leugen tegenstaan. Jefta heeft door middel van gezanten een vraag gesteld aan de koning van Ammon. Wat hebben u en ik met elkaar te doen? Dat u tot mij gekomen bent om tegen mijn land te krijgen. En de gezanten komen terug met een antwoord, vers 13. Omdat Israël, als hij uit Egypte optrok, mijn land genomen heeft. Van de Arnon af tot aan de Jabok en tot aan de Jordaan. Zo, geef mij dat nu weder, geef mij dat nu terug met vrede. De koning van Ammon wil dus dat hele overjordaanse land van Israël afpakken. En hij zegt dat heeft Israël van ons afgepakt, heeft Israël van ons veroverd toen zij uit Egypte kwamen in het land van Kanaan. Jullie hebben dat land van ons afgepakt en wij willen dat gewoon terug hebben. Over welk land heeft de koning van Ammon het nu? Nou, het over Jordaanse land. Hij heeft het over het land tussen de Arnon en de Jabok. De Jabok, de rivier de Jabok, mondt uit in de Jordaan. Als u de kaart van Israël voor ogen stelt, zo halverwege tussen het meer van Galilea en de Dode Zee, vanuit het oosten mondt de Jabok uit in de Jordaan. En dat hele gebied ten zuiden daarvan, tot halverwege de Dode Zee, want daar loopt de Arnon in uit, dat hele gebied, dat wil de koning van Ammon hebben. De koning van Ammon beweert dat Israël tijdens de intocht in het land Canaan dat gebied heeft afgepakt, veroverd van Ammon. Maar dat klopt helemaal niet. Het is een grote leugen en dat gaat Jefta hem haar fijn uitleggen. Want Jefta stuurt dan een tweede gezant, een ander gezantschap. En legt uit dat het verwijt van de koning van Ammon helemaal niet klopt. Dat het zo nooit gebeurd is. En dat antwoord van Jefta vindt u dan in de verzen 15 tot en met 26. En hier gebruikt eigenlijk Jefta drie motieven om de leugen van de koning van Ammon te ontzenuwen. Hij gebruikt een historisch motief, een theologisch motief en tenslotte een juridisch motief. Dus eerst dan een historisch motief om de leugen van de koning van Ammon te weerstaan. Nou, de koning van Ammon die verwijt Israël dat ze het land hebben afgenomen van Ammon. Maar de werkelijkheid is juist heel anders. Toen Israël vlakbij de grens was van Moab en van Ammon, verbood de Heere met hen te strijden. Daar waren broedervolken. En zo had de Heere ook al Israël verboden om te strijden tegen Edom. Edom, dat zijn de afstammelingen van Esau, ook een broedervolk. Ze zouden hun land niet mogen erven. Mogen ze ook niet veroveren. En ze vroegen alleen maar, mogen wij door uw land heen trekken? Maar de koning van Edom zei nee. Maar om bij Canaan te komen, moesten ze door Edom trekken. Edom verbood het hen. Toen zijn ze om Edom heen getrokken. En hetzelfde verhaal met de koning van Moab. Daar moesten ze ook omheen trekken. Moab liet hen niet toe binnen te gaan. En toen kwamen ze aan de grens van het land van de Amorieten. En zij hadden een koning die heette Sihon. En deze koning Sihon had zijn rijk sterk vergroot. Hij had land afgepakt van de koning van Ammon en van de koning van Moab. En hij had zijn rijk vergroot. En het was zo groot. Het strekte zich uit tot halverwege de Dode Zee, helemaal tot aan het meer van Galilea. Zo ruwweg gezegd. Dat was toen het rijk van de Amorieten. En Israël vroeg beleefd aan koning Sihon, mogen wij misschien dan door uw land heen trekken, dat we de Jordaan oversteken, want wij moeten naar het land Canaan. Maar Sihon verbood hen dat. En koning Sihon heeft toen zijn leger bij elkaar verzameld. En koning Sihon begon Israël aan te vallen. En wilde Israël vernietigen. En wilde Israël maar terugdringen in de woestijn. Sihon wilde Israël overwinnen en uitroeien. En toen heeft Israël tegen Sihon gestreden. En de Heere gaf die machtige koning Sihon in de handen van Israël. En Israël heeft toen dat hele rijk vanaf de Dode Zee tot aan het meer van Galilea ingenomen. En dat werd later bekend als het Overjordaanse land, waar stammen van Israël gingen wonen. Ruben, Gad en de halve stam van Manasse, die woonden daar. Dus Israël had niets afgepakt van de koning van Ammon. Ze hadden alleen gebied van de koning van de Amorieten afgenomen, nadat de Amorieten hen eerst hadden aangevallen en hen wilden uitroeien. En dat zegt Jefta hier in vers 21. Dat ze dat hele land toen in bezit genomen hebben. En dit is nou het historisch argument dat Jefta gebruikt tegen de koning van Ammon. Daarnaast is er ook het theologisch motief om de leugen van de koning van Ammon te weerleggen. Jefta zegt: de Heere heeft ons dit land gegeven. En als de Heere dat gegeven heeft, dan mogen wij dat ook niet zomaar weer opgeven. Als de Heere het ons gegeven heeft, moet u het dan erven? Moet u dan erfgenaam daarvan zijn? Vers 24. En zo heeft God het land aan Israël gegeven en u kunt niet zomaar claimen dat u de rechtvaardige, de rechtmatige eigenaar daarvan bent. En dan verwijst Jefta ook naar de goden van Ammon en van Moab. Als nou uw God waar u in gelooft, Kamos, als Kamos u uw land gegeven hebt, gaat u dat dan maar zomaar opgeven? Dat doet u toch ook niet? Zo gaan wij het land dat de Heer ons gegeven heeft, dat mogen wij niet opgeven. Want de Almachtige, de enige, de ware God, die de wereld en alles daarin geschapen heeft, die elk volk zijn land aanwijst, God de Allerhoogste heeft ons dit land gegeven. En hij mag doen wat goed is in zijn oog. En deze God heeft ons dit land geschonken en daar doen wij geen afstand van. En wat u, koning Ammon, aan het doen bent, is niets anders dan het gezag van onze God te ondermijnen. En daarom kunnen wij geen gehoor geven aan uw klachten. Deze God heeft ons dit land gegeven. Gemeente, trouwens, even tussen haakjes. Als je even kijkt nu naar het huidige Palestina of Israël, wat daar gebeurt allemaal. Het is juist ditzelfde argument dat ook door Israël aangedragen wordt. Waarom zij de Westbank niet zomaar kunnen prijsgeven. Zij zeggen ook: dit is ons land dat ons van God gegeven is. We zijn eruit verdreven. En ze willen klaarblijkelijk wel met de Palestijnen daar samenwonen. Maar ze kunnen dat niet zomaar opgeven. Omdat Israël beschouwt dat dit land hen van God gegeven is. En in feite gebruikt Jefta hier hetzelfde argument. Het is een theologisch argument. En tenslotte gebruikt Jefta dan ook een juridisch argument. Want volgens het toenmalige recht behoorde dat land ook wettelijk aan Israël toe. Het was hen ook nooit betwist geworden. De koning van Moab had nooit aanspraak gemaakt op dat land. En de vorige koningen van Ammon hadden ook nooit aanspraak gemaakt op dat land. Vers 25, ziet u dat? Vers 26 zegt Jefta dat Israël al 300 jaren in dat land gewoond heeft. En het is zelfs meer langer dan 300 jaar. U kunt het narekenen als u in de boek Richteren een optelling maakt. En gedurende al deze eeuwen heeft niemand aanspraak op dit land gemaakt. Het was juridisch het rechtmatige eigendom van Israël. Niemand betwiste het van hen. En dan vraagt Jefta aan de koning van Ammon: waarom hebt u dan niet eerder aanspraak gemaakt op dit land? Maar hij kon er juridisch gezien, volgens het toenmalige recht, geen aanspraak op maken. En zo heeft Jefta de leugen van de koning van Ammon weerlegd. En we kunnen hier twee toepassingen uit afleiden. Het eerste is dat Jefta thuis is in de Bijbel. Al de feiten die hij opsomt, staan allemaal in de Bijbel. Staan allemaal in Gods woord. Jefta kent de schrift. Hij kent de Bijbelse geschiedenis. Hij weet van de grote daden van God. Jefta heeft veel parate Bijbelkennis. Dat laat ook zien hoe dicht hij bij Gods woord geleefd heeft. En hoe leven wij bij het woord van God? Hoe dicht leven wij bij het woord van de Heere? Dat woord van God werpt licht op allerlei situaties in uw leven. Dat woord van God wijst u de weg die u te gaan hebt. En het leert u te handelen naar Gods wil. Gods woord opent uw ogen, dat u leugen van waarheid kunt onderscheiden. De wereld ligt in het boze. De wereld is een verleugende wereld. Ook onze maatschappij, ook onze westerse maatschappij, ook de Amerikaanse maatschappij is doortrokken met de leugen. Tot zelfs in de regeringskringen toe. De wereld ligt in leugen. En ook de maatschappij wil ons allerlei leugens laten geloven. Alsof de mens centraal staat. Alsof de mens mag beschikken over zijn eigen leven. Alsof de mens mag beschikken over een ongeboren vrucht in zijn leven en het maar mag doden. En dan willen ze ons laten geloven dat de mensen nota bene van apen afstammen. En zo willen ze allemaal leugens verkondigen. Dat alle godsdiensten gelijk zijn. Het is een leugen. Ze zijn niet gelijk. Hun leringen zijn totaal anders. En zo willen ze ons vertellen dat wij centraal moeten staan in ons leven. En dat zo alleen krijgt u echt een gelukkig leven. Het is allemaal leugen en bedrog. En hoe kun je daar nou een muur tegen opwerpen? Hoe kun je nou staan tegenover al die leugens die over ons uitgegoten worden? Ook theologische dwalingen en ketterijen, ze komen allemaal naar voren in onze tijd. Het lijkt wel alsof al de ketterijen van voorgaande eeuwen nu samengebundeld worden in onze tijd. Je kunt het afstrepen, je kunt het aanwijzen. En hoe moeten we daar ons nou tegen wapenen? Door het woord van God. Door thuis te raken in dat woord van God. En dat woord van God is steeds weer nieuw. Het is levend. Het is krachtig. Het wijst op feiten. Maar het woord van God vernieuwt het hart. Het is het zaad van de wedergeboorte. Door dat woord dat gezaaid wordt in het hart, komt wedergeboorte, nieuw leven. Dat woord en een nauwe omgang met dat woord zorgt ervoor dat u geestelijke antennes hebt. Dat u aanvoelt, doordat u met dat woord zo vertrouwd bent. Dan voelt u aan wat waarheid is en wat leugen is. En dan kunt u het ook herleiden op het woord van God. Daarom is dat woord zo uiterst belangrijk. Het is goed om allerlei boeken te lezen, als ze maar goede boeken zijn. Maar dat woord van God moet de eerste plaats in ons leven hebben. Jongens en meisjes, het is toch zo mooi dat jullie naar zondagschool gaan. En het is toch zo prachtig dat je daar die teksten uit hoofd moet leren. Ja, misschien zucht je er wel eens onder. Misschien vind je het wel eens moeilijk om dat te doen. Maar dat is zo mooi. Want nou leer je het woord van God in je hart op te slaan. En dat woord wat je nou leert, dat blijft ook bij je. Je vergeet ook wel eens wat, maar het komt zomaar weer terug. Het blijft bij je, je leven lang. En doordat je dat woord in je hart kent, dat gaat de Heere nou gebruiken. Om jullie te bewaren voor de leugen van deze wereld. En daarom is het zo heerlijk dat je naar zondagsschool mag gaan. En dat er mensen zijn in de gemeente, broeders en zusters, die jullie dat willen onderwijzen en daar de tijd voor nemen. Om elke woensdag, elke zondagmiddag weer te komen om het woord van jullie, bij jullie uit te leggen. Dat is zo prachtig. En dat jullie, jongeren, dat jullie naar catechisatie mogen komen. Het is best fijn met elkaar op catechisatie te zijn. En ook goed om die vragen te leren. Ik zeg tegen jullie, je moet de vragen begrijpen en dan pas leren. En dan ga je erover nadenken. Dat is ook allemaal uitgetrokken uit het woord van God. En dat woord van God, dat gaat tot je spreken. Door die vragen die je leert. Dus dat is niet zomaar iets wat je moet doen. Het wapent je. Je wilt toch niet omkomen in deze wereld met de leugen? Je wilt toch niet straks met de valse profeet wegzinken in de buitenste duisternis? Daarom, wees thuis in het woord van God. En lees het, biddend. Anders had Jefta ook nooit zulke weerleggingen kunnen geven aan die koning van Ammon. Dat was de eerste toepassing. De tweede toepassing van het tweede punt van de preek. De tweede toepassing is dat zoals Jefta de leugen ontmaskert. Met een historisch motief, theologisch motief, juridisch motief. Dat mag u ook doen. Precies zo. Met die drie motieven. Nou, hoe dan? Hebt u geen last van bestrijders? Hebt u geen last van twijfelingen? Hebt u geen last van inblazingen van de vorst der duisternis die zegt, het helpt toch niet als je bidt? En de Heere luistert niet naar jou. En je bent al veel te oud of je bent veel te jong. Al die aanvechtingen en bestrijdingen, hebt u daar geen last van? En wat moet u dan doen? Luisteren, hoofd buigen. Deed Jefta dat ook? Ging hij zijn hoofd maar buigen? Nee, hij ging er tegenin. Al was hij zachtmoedig. Maar hij neemt de leugen niet. Gaat er tegenin. En als nou de vorst der duisternis met zijn inblazingen komt, met zijn leugenpraat komt, dat moet u weerleggen. Met een historisch argument. Dan gaat u kijken op al die ontelbare mensen uit de Bijbel. Die allemaal geroepen hebben tot de Heer uit de nood. En de Heere heeft hen allemaal geholpen. De Canaanese vrouw werd geholpen. En de vrouw in overspel werd geholpen. En de Samaritaanse vrouw werd geholpen. En de vrouw die de bloedvloeiende vrouw werd geholpen. Nou, gaat maar na. En de Heere zal mij ook helpen. Dat is een historisch motief. Dat is Bijbels, mag u gebruiken. En dan een theologisch motief. God is er toch. Hij is toch de waarheid. Hij heeft het toch gezegd. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. En er zijn toch zoveel beloften in het woord van God, waar u op mag steunen, waar u op mag pleiten. En God houdt toch waarheid aan zijn woord. Hij is toch trouw. Hij heeft toch geen lust in de ondergang van de goddeloze. Maar wil dat die goddeloze tot hem gaat roepen. Dat is toch theologisch? De Heere doet het ook tot de verheerlijking van zijn grote naam. Daarom wil God u redden. Daarom wil God u behouden. Dat is een theologisch argument. Mag u gebruiken. En het juridisch argument. Ja, dat klopt ook. Juridisch. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Zo iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. En de Heer Jezus heeft gezegd. Het is volbracht. God heeft niets meer te eisen. Dat is het juridisch argument wat u ook mag gebruiken in uw bestrijdingen. Want de duivel liegt altijd. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden, wegvluchten. En dan hebben gemeenten nog het laatste van de preek. Dat Jefta vertrouwt op de Heere. Want wat is er gebeurd? Jefta heeft het gezantschap teruggestuurd naar de koning van Ammon. Hij zegt, hij krijgt antwoord dat de koning van Ammon niet naar hem luistert. En dat er nu oorlog moet komen. En dan zegt Jefta, ook heb ik tegen u niet gezondigd, vers 27. Maar gij doet kwalijk bij mij, dat gij tegen mij krijgt. De Heere, die rechter is, richt de heden tussen de kinderen Israëls en tussen de kinderen Ammons. Jefta roept God aan als getuige. Wie in zijn recht staat, die verheugt zich in Gods alwetendheid en durft zich op God te verlaten. En zo legt Jefta alles in de hand van de Heere. Kunt u dat ook doen? Uw leven in de hand van de Heere leggen? De zaken die u bezighouden, waar u druk mee bezig bent, uw werk, je studie, kunt u dat in de handen van de Heere leggen? Dat vraagt de Heere. Hij zegt, geef mij uw hart. Geef de Heere de hand. Kent u deze oprechtheid bij al uw handelen? Dat u weet, de Heer is mijn toevlucht. Op hem betrouw ik. Al word ik aangevochten door alle mogelijke bestrijdingen, toch zal ik op de Heere hopen. En ik zal op zijn woord bouwen. Zo was Jefta. Dat kan ook anders. En dat u weet dat het helemaal niet goed zit tussen u en de Heere. En dat de Heere niet uw God is. Omdat u hem niet zoekt, omdat zijn woord niet belangrijk is voor u, omdat hij zelf niet belangrijk is. Al zeggen we dat niet. Maar de praktijk van ons leven laat het zien. En onze kinderen zien het dan aan ons. Wanneer de dienst van de Heere echt niet zoveel voor ons betekent. Kijk, dan kunt u niet uw leven aan de Heere overgeven. En dan kunt u niet de zaken waar u mee bezig bent in de hand van de Heere leggen. O, besef toch dat u zo verkeerd bezig bent. Besef toch dat u zondaar voor God bent. En besef toch dat de Heere zijn Zoon gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al uw zonden. En zoek toch de vrede met deze God, die u de vrede nog aanbiedt. Jefta heeft getuigd dat de koning van Ammon onrecht doet. En de koning van Ammon luistert niet. Hij verhardt zich. En daardoor komt er nu oorlog. Het is juist door de trotsheid en de bitterheid van het menselijk hart dat de strijd en oorlog plaatsvindt. En dan wordt het hart verhard. Dat gebeurt nou met deze koning van Ammon. Kan ook gebeuren bij hen die gedoopt zijn. Maar die de Heere van zich afhouden. Die weten het zit niet goed tussen de Heere en mijn hart. Maar ze houden de Heere op een afstand. En als je zo doorleeft, dan kan de Heere je hart verharden. Dat je op den duur niets meer schelen kan. En daarom, als je op een verkeerde weg bent, geef het toch op. Geef het toch op voor de Heere, keer terug. Opdat het niet met jou wordt straks als met de farao van Egypte, die zich steeds verhardde en toen heeft God zijn hart verhard. Of die goddeloze koning Agab, die zich verhardde tegen de profetieën van Micha. En koning Agab sneuvelde. Of dat de zonen van Eli zich verharden tegen de vermaningen van hun vader en tegen hun geweten in. En ze werden gedood. En zelfs Judas werd nog vermaand door de Heere Jezus en gewaarschuwd. Maar Judas verhardde zich. En hij ging uit en het was nacht. Het was nacht ook in zijn ziel. Het is vreselijk om het hart te verharden. Dan loopt het helemaal mis. Verhard u niet, maar laat u lijden. Het is ook helemaal misgegaan met deze koning van Ammon. Hij is gedood. Hij is voor eeuwig naar de verlorenheid gegaan. En daar is hij nu. In de buitenste duisternis. En we weten niet eens zijn naam. Valt u dat ook op? Er wordt steeds gesproken over de koning van Ammon. Maar zijn naam wordt niet genoemd. Zijn naam is ijdel. Zijn naam is licht. Zij die de Heere verlaten zullen licht geacht worden. Zij die zich verzetten tegen de Heere. Zelfs hun naam wordt vergeten. De goddeloze vergaat en zal niet meer in gedachtenis wezen. Ze houden straks niets meer over. Maar gezegend is de man die de Heere vreest. Hij ontvangt eeuwig leven. Hij krijgt een nieuwe naam van de Heere. En zal in eeuwigheid bij God zijn. En daarom zij die op de Heere vertrouwen, zullen niet beschaamd uitkomen. Zo was Jefta. Hij vertrouwde op God. Een man van geloof. En dat hopen we volgende week verder te bezien. Amen. Zullen wij zingen Psalm 1, het vierde vers. Psalm 1, vers 4. Zullen wij danken en bidden? O heerlijke God in de hemel, u hebt ons weer willen onderwijzen, ook vanuit dit gedeelte van uw onfeilbaar woord. En wat ligt er veel onderwijs in uw woord. Heere, wilt u onze ogen daarvoor steeds meer openen? Wilt u geven dat uw woord tot bekering zal leiden? Dat uw woord licht mag werpen op ons pad? Dat het een lamp mag zijn voor onze voeten? En dat uw woord ons mag richten op de weg tot de eeuwige vrede? O, wij danken u voor dat heerlijk woord. Wil uw woord uitbreiden over deze aarde? En wil nog krachtig werken door uw woord tot redding van zondaren. En wilt u zo ook in ons midden zijn, dat wij ook bewaard worden voor de leugengeest die uitgegoten wordt over deze wereld. En we kunnen alleen maar daarvoor bewaard worden door uw woord. Heere, wil het toepassen door uw heilige geest. Wil de zondagsschool zegenen vanmiddag en breng ons vanavond weer samen in uw huis. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 70, het eerste vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.